Goedemorgen.
Goedemorgen.
Olaf, waar zit je? Ah, ja. Oké, gelukkig. Ja. En, ik heb in de vorige gesprekken zo ook wel gezegd dat het altijd... dat het niet anders kan als dat het toch een heel persoonlijke kleur heeft. Als ik iets algemeens moet zeggen, ik kan het niet. Ook al maak ik gebruik van teksten, dan zijn het teksten die mij ooit diep geraakt hebben. Maar het blijft persoonlijk. Ja. En de enige garantie dat er echt iets kan resoneren is als ik daar maar bij blijf. En dat is ook met zoiets, met mijn verhaal van morgen. En ik zou dat willen beginnen met de verwijzing naar ons laatste Mahakaruna-nummer. Ik weet niet, dat is net uitgekomen. U ziet dat het steeds meer een glossy tijdschrift wordt. De volgende keer komen er alleen maar foto's in van deelnemers van ons. Ik zal er niet verder op ingaan. Maar daar staat onder andere een bijdrage in... van met heel veel fragmenten uit een boek van Amasami. Ik weet niet of u dat al gezien heeft. En ik heb het erbij gehaald omdat hij zo nadrukkelijk praat over genade. Over genade. Het hele nummer gaat over genade. Dat is een even glibberig woord als alle andere woorden die gebruikt worden. Denkt u allemaal maar aan de Hartsoetra. Elk woord wat ooit gebruikt is om iets... Heel wezenlijks uit te drukken, vroeg of laag stolt het en moet het opgelost worden. Maar we hebben niks anders. De Boeddha had niks anders, niemand. Dus we moeten het daarmee mee proberen. Maar het woord genade, ik weet niet of ik het in mijn artikel, dat daar ook in staat, gezegd heb, maar ik wil het nog een keer zeggen, waar ik diep van overtuigd ben, een beetje genade bestaat niet. Dat is willekeurig. Een beetje genade betekent, er is een grens. En waar het ten diepste om gaat, dat is geen grenzen, bodemloos, geen grenzen. Het komt bij Dogen, ik geloof 24 keer voor, het woord Mugge, in de Hartsoetra, geen grenzen. Dat voorop. En genade die een grens heeft, is een soort willekeur. Jij nog net wel, maar van jou, jij gaat te ver. Ik kan dat niet uitdrukken, net als liefde... Net als compassie, net wat elke religie, voor mij zeker het boeddhisme, uitdrukt met dat grote mededogen, die compassie, dat is echt, ik zeg het maar met mijn woorden, zoals het ooit van mijn hele leven, daar kun je niet uitvallen. Dat voorop. Maar hij schrijft ook in dat artikel over iets anders. En dat is over verlangen. Ik weet niet of u dat al gelezen hebt van hem. En daar zou ik proberen iets over te willen zeggen. Hij zegt namelijk dat het begrip, het woord verlangen, de werkelijkheid van verlangen, behoorlijk in discrediet gebracht is door het boeddhisme. Dat valt misschien niet altijd op, want de teksten die wij reciteren, daar wordt het verlangen wel genoemd. Dat is heel nadrukkelijk in Isamatsu's tekst van morgen al, hè. Het diepe verlangen van de mensheid. Van het mens zijn, diep verlangen. Naar wat dat ook is, heel zijn en waar zijn. En dat komt ook voor in de teksten die wij zingen. De hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Met dezelfde woorden als in de Sutra van Kuan Yin. Bron van ons eeuwige verlangen en van ons bidden. Dezelfde regel. Misschien heeft de ene auteur de andere auteur gekend. Of de teksten in elk geval. Maar ik vind het een prachtige regel. Bron van ons eeuwige. Hè? Eeuwig, dat is, er is niet een grens. Van ziezo, mijn verlangen is gevuld. Klaar, nou dit is het, alsjeblieft. Het is moeke, zonder grenzen. Maar hij zegt er wel degelijk bij. Het is in discrediet gebracht. Ik heb het zelf meegemaakt. Want ik heb ook een paar jaar gemediteerd in Thailand, in behoorlijk strenge kloosters. En alles wat iets met verlangen te maken had, werd afgewezen. Je mocht echt niets verlangen. En daarom is het misschien wel een reden om daar wat dichter bij stil te staan. Wat dat verlangen is. In elk geval ben ik heel blij dat het in onze sutra's wordt uitgedrukt. Heel duidelijk. Het bron van ons eeuwige verlangen. En het diepe verlangen. En op eigenlijk ook de tekst, ik hoop dat wij vanmiddag gaan zingen. Eigenlijk, al is het woord niet uitgesproken, is het wel de grondtoon van heel veel teksten. Bijvoorbeeld de tekst die dan heet Toewijding van de Bodhisattva, van Shantideva. En dat is eigenlijk een heel diep uitdrukken en niet eens een verlangen voor mij, een verlangen van de persoon die dat schrijft, maar het is een verlangen wat alles omvat voor anderen. Er wordt echt opgenoemd dat het voor alle anderen die in nood zijn, net als het gebed voor alle noden. Dat is natuurlijk al een beetje westers gemaakt door mij, maar het gebed voor alle noden is een tekst die in alle Zen-kloosters en Chan-kloosters gezongen wordt. In deze variaties. Soms langer, soms korter. En die Shantideva-tekst is ook verlangen. En ik ken geen tekst in de boeddhistische traditie die meer lijkt op het verlangen wat uitgedrukt wordt in psalmen. En in profetieën. Dat de tranen worden gedroogd. Dat er geen dood meer zal zijn. Dat is allemaal stamelen. Omdat we niks anders hebben. We hebben geen andere woorden. En dan noemen we maar iets. Die dingen worden opgezond. Stuk voor stuk. Net zoals Amasami dan zegt. Het gaat om het ontdekken van het meest ultieme uiteindelijke verlangen. En dat kan geblokkeerd zijn. Dat is wat het boeddhisme tegen waarschuwt, bij elke religie. Het kan gefixeerd raken. En als dan gezegd wordt, hecht je daar niet aan, dan is het, kijk uit, het gaat om meer. Het is grenzeloos, het gaat om meer. Denk niet dat dat de invulling is, fixeer je er niet op. Geniet ervan, maar fixeer je er niet op. Dat is het bevrijdende. Het bevrijdende zit hem erin dat het meer is ons verlangen. En hij noemt een paar dingen op, hij noemt dat op. Ultieme schoonheid, ultieme waarheid, ultieme werkelijkheid, ultieme, noem maar op. Ja. Net als in die tekst van Shantideva. Overigens moet ik er meteen maar bij zeggen, want dat is het tweede stuk van mijn verhaal. Eén ding wat nooit genoemd wordt als ultiem, en wat voor mij zo, daar heb ik gisteren over gepraat, zo ultiem is en zo belangrijk, dat is ontmoeting. Ik weet niet eens hoe ik mijn ultieme ontmoeting moet voorstellen. Dat kan niet. Ook niet schoonheid. Maar ik moet wel zeggen dat met schoonheid alleen en waarheid alleen en dat soort begrippen, daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Het zal wel. En het is dan fijn. Maar een ontmoeting is, laat ik zeggen, intiemer en dichterbij. En het mooiste in het leven, ja, ik ken mensen die zeggen, dat is muziek. Voor mij mag de hele hemel muziek zijn. Prima. Maar het is voor mij altijd nog een tekort. Dus of het boeddhistisch is of niet, we hebben daar gisteren iets over gezegd, en dat probeer ik nou ook maar daarmee in verband te brengen. Dat diepste verlangen is meer. Ik kan het ook niet invullen. Ik kan trouwens ook niet invullen wat absolute schoonheid is, enzovoorts. Ik zou daar nog iets over willen zeggen. Er is in de Chinese Chan een uitdrukking die op heel veel plaatsen voorkomt, maar die hier niet zo bekend is. Overigens, er is nu wel een boek uit met die titel. En waar het om gaat, laat ik zeggen, in wat wij hier doen, waarom wij hier zijn, en ook wat Masao Abe probeert aan te geven met dat ultieme verlangen, en wat heel indrukwekkend is in dat getuigenis, en dat kan je niet genoeg benadrukken, in de grond verlangen wij allemaal grenzeloos naar het goede, naar het schone, naar het ware, maar het raakt vertekend, het raakt geblokkeerd, het raakt net als in een rivier, het is even dicht en dan moet het weer stromen, want het gaat om verder en dieper en groter. Ja, maar van al die dingen wordt gezegd in de Chinese teksten. Het is, in het Engels heet dat boek, Liberating Intimacy. Een prachtige uitdrukking. Het is ook een prachtig boek. Maar de uitdrukking wordt steeds gebruikt. Ik heb hem dus in mijn traditie heel dikwijls gehoord. Waar het om gaat is Liberating Intimacy. En dat geeft eigenlijk al veel meer weer dan het ware, het goede, het schone. Bevrijdende intimiteit. Bevrijdende intimiteit. Wat we er ook van denken. Maar het is allereerst bevrijdend. Geen grenzen. Bevrijdend. En het is intiem. Om met mijn woorden te zeggen, meer nabij. Ik geloof dat het ergens ook in een psalm staat, of in een tekst uit het Oude Testament. Meer nabij dan wij onszelf nabij zijn. Je zou in de zendtaal kunnen zeggen, meer ons diepste zelf dan ons ik ons diepste zelf is. En tegelijk zo overstijgend dat je niet kunt zeggen, het is buiten, het is binnen, het is een ander, het is Advaita, het is geen twee, het is geen één. Allemaal verwarrende woorden. En dan toch maar terug naar die liberating intimacy. Bevrijdende intimiteit. Ik kan daar een paar voorbeelden van geven. Die dat misschien dichterbij brengen, natuurlijk uit de literatuur, maar om het een beetje persoonlijk te houden, ook als ik dan iets van, iedereen kent dat. Iedereen heeft in zijn leven momenten waarin hij iets ervaart, maar ervaring is ook niet een goed woord, waarin hij dat kent. Wat in die twee woorden wordt uitgedrukt, bevrijdende intimiteit. En dat zal bij iedereen, zal dat anders zijn. In zekere zin maakt dat het gewoner, maar eigenlijk is het juist buitengewoon. Noem het verwondering, noem het ontroering. Maar ik heb het bij Sovjet-schrijvers gevonden. Ik heb het bij auteurs gevonden waar ik het totaal niet van verwacht, die daarover stamelen. En daar zou ik een paar van willen noemen, maar allereerst iets dan over mijzelf. Waar ik dat het, ja, ik wou ook dit bij zeggen. Wat dat woord ook uitgeeft van dat diepe verlangen wat in het boeddhisme Samvega heeft. Sam, dat heeft te maken met allemaal. Niet meer iets geïsoleerds. Niet meer iets, maar grenzeloos. Dat diepste verlangen is niet uit een soort onvrede en een soort ontevredenheid met wat er nu is. Ik kan het niet anders uitleggen. Het is, je hebt ook een soort verlangen uit een onvrede. Een soort onrust en willen grijpen. Maar er is ook iets dat juist als er vrede is, als er een gevoel van die bevrijdende intimiteit is, dat je dan ontdekt dat het juist dan leeft en stroomt en dat dat juist dat diepe verlangen oproept. Iemand heeft ooit gezegd tegen mij, echte schoonheid doet verlangen naar diepere schoonheid. Dat zou je van alles kunnen zeggen. Echte ontmoeting doet verlangen naar diepere ontmoeting. Al kun je dat niet eens uitdrukken. En er is van een Japanse zenmeester, die ook haiku schreef, een heel korte haiku over, die dat voor mij zo ontroerend uitdrukt. En ik denk dat we het allemaal wel ergens herkennen. Dat is midden in Kyoto. Kyoto was toch de stad, zoals dat voor iemand van Joodse afkomst Jeruzalem is. Zo, midden in Kyoto verga ik van verlangen naar Kyoto. Ik kan dat niet anders uitleggen. Dat is bevrijdende intimiteit. En het is niet uit ontevredenheid, want hij is daar. En het is ook niet dat hij een soort blindheid heeft. Juist omdat hij geraakt is door Kyoto, is dat verlangen nog dieper. Je zou kunnen zeggen, dan leeft het en stroomt het. Want leven en stromen en bewegen is zo eigen aan alles wat leeft. Wat je daar ook over leest. Of dat Nietzsche is of andere. Dan stroomt het. En om terug te komen naar mijzelf. Ik heb het ooit in mijn dagboek geschreven. En dat was in Japan. Ik had alle treinen gemist en alle boten. En ik kwam terug uit Korea, ergens in Japan, in Shimonoseki. En ik was doodmoe en het was 12:00 s'nachts. En toen bleek er toch nog een trein te gaan naar Kyoto. Notabene die Kyoto. Nou, ik had er helemaal geen zin in. En ik kon geen plaats krijgen. En er was een tussenstuk in een trein, dat weet u wel, waar je overstapt van het een op het ander. En dan schuiven die ijzeren platen. En dat was leer, het was leer, want het hing een flauw erbij. Alle plaatsen waren bezet en ik heb mijn rugzak daar neergelegd. En ik ben daar gaan zitten. En het is echt de meest, laat ik zeggen, het is wat als ik ooit iets zou moeten uitdrukken als persoonlijk voor mij, voordat ik dadelijk literatuur erbij haal, want dit was persoonlijk, en die literatuur die geeft het in een andere taal weer, dat was bevrijdende intimiteit. Want ik heb het ervaren als een soort cel, en ik heb toen opgeschreven, ja, dat is wat ik in mijn leven voel, ik zit in een cel, voel ik dat nou minder? Nee. Dit is het, dit is mijn cel, mijn monnikcel, mijn gevangeniscel, wat dan ook. En het is in beweging. Het is mijn trein, mijn nachtelijke trein. Een beeld wat mij altijd aangesproken heeft. We zitten 's nachts in een trein, we weten niet waar we heen gaan. En dat gaf mij zo'n vrede, ik kan niet vertellen waarom. Dat was verlangen. Dat was verlangen en tegelijk was het vrede. Het lijkt tegenstrijdig, onze woorden zijn tegenstrijdig. Maar het was wel degelijk verlangen en ik heb dat geprobeerd op te schrijven. En daar was ik zo dankbaar voor. Zoiets. Zoiets. En we kennen dat allemaal. We kennen dat allemaal. Soms een moment en dan heel lang misschien weer niets. Soms is het dor en dood en kil en kaal en leeg. Altijd weer, dit blijft nooit. Maar het is of je even naar buiten kijkt. Het is of je geraakt bent en of je het weet wat het is. Maar juist op dat moment, het bleef een cel. Het bleef onderweg zijn. Echt niet van aangekomen. Arrived, I am arrived. Helemaal niet. En dat was, ja, dat was iets heel ontroerends. Ja, dat had, als ik van iets moet zeggen, dat je een beetje ontdekt wat verlangen is, is het dat. En wat ik net zei, het is, dat dit bekend en vertrouwd, meer dan ik mezelf vertrouwd was. Ik heb in Moskou een Russisch schrijver ontmoet, een atheïst, waren bijna allemaal atheïsten, en behoorlijk gepeperde atheïsten, maar zij hadden soms in hun boeken, ook deze auteur, een poging gedaan om dit uit te drukken. Wat dan die liberating intimacy is. Die bevrijdende, bevrijdend, het gaat open, intiem. Zo intiem dat het meer is dan zij zelf zijn. Een van die auteurs heeft daarover geschreven en heeft daarna nooit meer mogen publiceren. Omdat het volgens de censuur toen religieus was. En dat was taboe. Hij heeft mij verteld, ik wist dat ik dat risico liep. Maar hij nam het. Dat is zo'n moed om zoiets intiems te laten zien met het risico. Wij kunnen in het Westen alles schrijven. Toen kon dat niet. Maar hij schrijft zoiets over die ontdekking. He, dat was niet een bijzondere ervaring, een gelichtblits. Maar hij noemt het wel, het was iets bekend tot hartbrekens toe. Bekend tot hartbrekens toe. Dat is of je hart breekt. Dat wil ook zeggen of het bevrijd wordt van zijn kluisters, van zijn pansers, of het open gaat. He? Liberating. Maar ook bekend. En het is wonderlijk dat die uitdrukking, die tegenstrijdigheid, altijd opnieuw gebruikt wordt als mensen daar iets over willen stamelen. Liberating intimacy op zich al. Maar de schrijver die ik gisteren noemde, Terborg, die ooit op een vergadering 7 gezichten zag en ineens beseft, ik heb ze nooit gezien. Ik heb überhaupt nooit goed gezien, maar het is of ik ineens begrijp dat ik naar afgronden kijk, naar mysteries, naar geheimen die mij raken. En dat zo diep dat hij op weg gaat. Hij gaat dan ook op weg. Je zou moeten zeggen, oh, eindelijk, hij heeft het te pakken. Hij weet het nou. Nou hoef je niet, juist dan gaat hij op weg. En hij beschrijft dat ook. Het staat in een van onze vorige nummers van het Macarona-blad, ik weet niet meer welk. Ik denk dat het gaat, dat de titel is over taboes en bange jonge bruidjes. Ja, en dat gaat, dat is een titel die heeft, het is een regel van Rinzai. Hè? Een regel van Rinzai, als hij zegt, probeer zo trouw te zijn aan je hart, dat zelfs als iedereen tegen je is, spreek het uit. Zo, want hij ziet in zijn tijd al een zen, waarin iedereen elkaar napraat. En waarin dat unieke, dat meest intieme, nooit bijna gezegd mag worden. En dat artikel dat gaat dus over ontmoeten van ik en gij en de ander. En hoe ver reikt dat? Reikt dat over de dood heen? Dat is een vraag. Voor mij is dat zekerheid. Ik kan dat niet uitleggen. Dat kun je ook niet uitleggen. Maar toen heb ik daar een stukje aangehaald van Terborg. Waarin daar letterlijk ook staat, ook toen hij dat ontdekte, dat het zo onbekend was, zo vreemd, bijna ik weet niet welk woord hij gebruikt, angst, angstaanjagend, ontredderend. En dan zegt hij, en dat was het vreemde, tegelijk bekend. Zo bekend, zo bekend, zo nabij. Dat is hetzelfde stamelen als van die Russische schrijver Jevtokimov. En dat is hetzelfde stamelen wat in die meestal toch kille woorden van Zen, maar in dit geval warme woorden over die liberating intimacy is. Zoiets. Dat is één punt. Dat is verlangen. En bij Ter Borg. En bij Jevtokimov. En toen bij mij in die trein. En bij iedereen, bij iedereen. En misschien is het inderdaad een taboe, verlangen. Niet alleen in het boeddhisme. Oosterse invloeden hebben dat misschien een beetje. We kennen allemaal het gedicht van Frederik van Ede. Hè? Over de... ik heb de witte waterlelie lief, zoiets. Kent u dat? En de laatste regel, en wenst niet meer. Ja, dat zal wel. Dat zal wel bedoeld zijn voor dat begerige wensen. Maar leven, leven is bewegen. Is eeuwig bewegen. En misschien is dat ook voor iedereen anders. In elk geval, ik kan niet anders zeggen, als dat voor mij, dat het begrip is dat verlangen, dat... bron van ons eeuwige verlangen, wat mij heel diep raakt. En nogmaals, ik vind het jammer dat in geen enkele boeddhistische tekst, zelfs niet in Shantideva, waar alles opgesomd wordt, de ontmoeting genoemd wordt. Dat blijft voor mij het grootste wonder, dat er ontmoeting is. Ja, en als er liberating intimacy is, is dat ook ontmoeting. Maar laat ik zeggen, niet intimiteit in de gewone zin van het woord. Ik weet niet wat. Maar zo als in die voorbeelden die ik noem. En ook daar kan ik gewoon wat, ja, wat voorbeelden van geven die mij getroffen hebben. Die dat toch durven uit te spreken. Een hele bijzondere, dat was voor mij, is nog voor mij, een tekst van Nietzsche. Ik nam al zo Spraak Zarathustra mee. Ik heb het ooit een keer cadeau gekregen. Of in een boekenkast gevonden van mijn moeder, denk ik. En ik was een jaar of 14 en ik nam het mee als kerkboek. Het zag er net uit als een kerkboek. Het was blauw met gouden letters, dus niemand zag het. En ik denk, nou ja, oké. En nou, tot de dag van vandaag zijn er teksten in die mij zo raken. En ja, ik kan altijd niet precies citeren waar ik het gevonden heb. Maar een paar dingen bleven mij bij. Van Nietzsche, die wel een kluizenaar zonder God genoemd wordt, een eenzame. En die heel veel zegt hoe eenzaam hij was. Maar dat hij durft te spreken over zijn verlangen. En ook naar verlangen, naar ontmoeting. Niet alleen verlangen naar dat weitere, dat zegt hij ook, naar dat meerdere, dat grotere, dat verdere. Dat is het ook. Maar ook over dat meer is. En zo tegenstrijdig dat hij ergens zegt, ach, wie zolte ik niet broenstig zijn, bronstig zijn naar de eeuwigheid en naar de bruiloftsring van alle ringen, de ring van de eeuwige wederkeer. Wat dat voor hem ook is, laat dat even los, maar vooral dat verlangen. En dan, niemals nog heb ik das Weib gezien, van dem ich Kinder möchte. Es sei denn dieses Weib, das ich liebe, denn ich liebe nur dich, o Ewigkeit. Dat is liefde, dat is verlangen. Dat is ook uitgedrukt als ontmoeting. Maar nog meer later als hij spreekt over de nacht. En wat in de nacht opkomt aan verlangen. Zo'n beetje als in die nachtelijke trein van mij. En dan spreek je ook, nu gaan alle fonteinen levend worden. Ook naar verlangen. Juist naar verlangen. En dan zegt hij, verlangen naar ontmoeting. Verlangen naar ontmoeting. Maar eigenlijk spreekt hij in de rest van die tekst alleen over dat diepe verlangen en die nacht en over die eenzaamheid. En dan zegt hij, het antwoord op deze eenzaamheid zou Ariadne zijn. Hij vond zichzelf een soort Dionysos. Iemand die het leven ontdekte, onbegrensd, zoals het in zijn tijd voor hem, ook door zijn opvoeding, voor iedereen geblokkeerd was in een cel. Dat grenzeloze. En tegelijk wist hij, het antwoord is ook, en een concrete gestalte, dat is ontmoeting Ariadne. En dan zegt hij erbij, wie in onze tijd heeft ook maar een vermoeden, een vaag vermoeden wie Ariadne is, waar dat op duidt. Misschien heeft men niet eens een vermoeden van wat ik hier probeer te zeggen, dat het een vraag is. Maar dat is het enige waarin hij zich blootgeeft. Maar het is voor mij zo aangrijpend dat hij dat durft te zeggen. Dat is het toch, hè? Dat is het. Het antwoord op deze diepste eenzaamheid zou Ariadne zijn. En mij deed dat denken aan een opmerking van Leonard Cohen. Pat, ik heb het ooit van jou gekregen, maar ik ben het kwijtgeraakt. Ik raak bijna alles kwijt. Maar anders moet je het maar opzoeken. Dat hij aan het einde van een soort getuigenis, toen hij uit het klooster gaat, zei hij, wat die oude zenmeester Sasaki mij zei, heeft mij zo geraakt. En die zei dat hoe ouder je wordt, er is ook een soort vreemde, mysterieuze eenzaamheid en een grenzeloos diep verlangen naar een grenzeloos diepe liefde. Dat is moedig om zoiets uit te spreken. Dat moet je maar laten voor wat het is. Maar voor mij ligt dat dicht, heel dicht bij wat Nietzsche zegt in die tekst van Ariadne. Een ander voorbeeld wat ik ook al eens aangehaald heb in ons tijdschrift, dat is van Rielke. Het is een van de mooiste gedichten die ik ken van Rielke. En ik kreeg het van een studente van mij die bij mijn college volgde. En die later ook prof geworden is. En die intussen ook al op pensioen is. U kunt kijken hoe lang dat geleden is. Maar het gedicht heeft jaren aan mijn muur gehangen. En ik ken het zo van buiten. Dat is van Rielke. En in mijn volgende boek zal ik bij stilstaan. Want Rielke laat dit ontdekken. Dat diepste verlangen ook verlangen naar ontmoeting is. En ook in de religieuze zin. He, wat Ariadne ook is, wat de eeuwigheid ook is, wat die gij is die wij uitdrukken als wij de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid zingen, of over Kuan Yin, wat dat ook is. Het hele bestaan is een groot wonder, maar het hele bestaan is ook een wonder van ontmoeting op alle vlakken. En daar gaat dat gedicht van Rilke over. En hij laat dat ontdekken door een tamelijk vereenzaamd iemand die zichzelf zo mislukt voelt en die niets heeft aan alle mooie verhalen en filosofietjes en psychologieën en religieuze teksten uit het verleden. Het is op, hij moet het opnieuw ontdekken. Hij alleen, helemaal voor hem levend, uniek, zoals voor niemand anders. Is dan alles wat ik gelezen heb alleen maar stof op mijn ziel? Ja, zegt hij, dat is stof. Ik moet het opnieuw ontdekken. En dan komt het moment dat hij dat een keer een meisje hoort zingen. Die meisje zingt over die jij, zoals in de wijsheid voorbij alle wijsheid. Een jij, laat ik zeggen, voorbij alle beelden die wij maken. Dat vooral. Maar wel een jij, voor Rielke vrouwelijk, voor een ander kan dat anders zijn. Dat is onbelangrijk. Dat is zo intiem en persoonlijk, daar mag je helemaal niet aankomen. Maar dat gedicht, dat begint zomaar. Doe der ich nicht sagen, dass ich nachts weinend liege. Jij, aan wie ik het niet eens kan zeggen, dat ik s'nachts om jou lig te wenen. U weet mijn eerste lezing van 3 dagen geleden, dat roepen in de nacht. Dat roepen van, ja, van iedereen eigenlijk. Waar we ons misschien voor schamen, want we zijn er allemaal grote jongens en meisjes, dat doen we niet meer. Maar toch is dat zo mooi dat hij dat durft te zeggen. Doe deren wezen meer müde macht wie eine Wiege. En dan gaat dat verder. Doe machst mir allein. Alleen jij maakt mij. Doe einzig kann ich vertauschen. Ik mag jou zelfs ontrouw zijn. Ik mag je beeld ruilen. Ik heb een plaatje van je. Ik mag het in de prullenbak gooien. Eine Weile bist du es. Even. Even ben je daar. Zoals in die trein op weg van Shimonoseki naar Kyoto. En zoals die andere citaten uit de literatuur. Even ben je er. Und dann ist das wieder das Rauschen. Dan alleen het ruisen van de wind. Oder eine Duft ohne Rest. Een geur van een bloem waar die geen spoor nalaat. Ach, in die armen heb ik ze alle verloren. Ik heb ze allemaal verloren. Doe aber, du wirst immer aufs Neue geboren. Jij wordt altijd opnieuw geboren, weil ich niemals dich anhalt. Omdat ik jou nooit vasthield, halte ik dich fest. Ik vind dat zo ontroerend en zo stamelend en zo'n getuige van dat diepste verlangen. Het bron van ons eeuwige verlangen, wat we nooit in kunnen vullen, maar hier ook als een jij. En het laatste is een regel die ik leerde toen ik 12 was en iemand de mis moest dienen, als misdienaar. Dat was zeer merkwaardig, want die man die was jarenlang was hij almoezenier in het leger geweest. En alle gebaren die hij maakte aan het altaar, het was bijna of hij voor het peloton stond. Als hij ze omdraaide, Domus van Biskoop, die hakken tegen elkaar. Ja, sorry, dat heb ik onthouden. En als hij zei, dat bijna of hij salueerde zo. Maar hij zei een keer, hij was een boekje aan het lezen. En toen zei hij mij een regel van Hadewijch uit de middeleeuwen. En dat is mij ook bijgebleven. Hadewijch is een middeleeuwse mystica, zeg maar, die ook maar probeert te stamelen. En ook over dat verlangen. En die dat ook maar soms, eine Weile, even ervaren heeft zo. Zoals wij soms even echt een vermoeden hebben van dat, die liberating intimacy. En voor de rest, dan schrijft ze die regels op. Hij heeft me het op een briefje gegeven. Ik dacht, och, je bent toch ook zo anders dan je lijkt. En dat is op zich al zo belangrijk dat we dat ontdekken van iedereen, ook van onszelf. Die regels van Hadewijch luiden, en daar wil ik mee eindigen. Ach, wat, Hadewijch heeft ook zo dat geraak zijn gekend en dan tijden nooit meer. Stilte. Ach, wat ik al weer roepen en de klagen, wat ik weer roep en klaag. Die minne, de liefde, die minne doet met mij ziende behagen. En ik zal haar geven, al die dagen, laus et honor. De minne doet met mij wat ze wilt. En dan kan ik roepen en klagen en verlangen. Laat ze maar doen, laat het maar gebeuren. Ik geef haar alles wat haar toekomt, alle roem, alle eer. Ik vouw voor haar mijn handen. Dat is aanvaarding, dat is verlangen. Dat is een zekerheid van het hart. En dat is de stilte. Wij gaan terug, de stilte.